Laten we in de Bijbelstudie gaan. We zijn vorige week, we zijn nog steeds in hoe dat we de Nieuwtestamentse brieven moeten lezen en interpreteren. En we waren bezig vorige week over de culturele context van de Nieuwtestamentse brieven. En zoals je weet, elk deel van een schrift moeten we in de juiste context gaan interpreteren. En dan kunnen we de betekenis eruit halen en kunnen we dat toepassen in ons leven. Dat is het meest de veilige manier om de Bijbel te lezen. Als we dat niet doen, dan gaan we verkeerde interpretaties, verkeerde hoop, verkeerd geloof. En dan zijn onze acties ook niet helemaal juist. Dus we kunnen best onszelf in de schoenen, in de ogen plaats van degene die de brief heeft geschreven. Welke context was en welke cultuur, welke tijd, naar wie was dat gericht. Het is niet altijd even makkelijk. Het is daarmee dat we die Bijbelstudies doen. Het is daarmee dat je een studiebijbel, best kunt aanschaffen. Dat je commentaren kunt nalezen over bepaalde passages, over wat zegt die over die passage, wat zegt die man over die passage, enzovoort. En ook gewoon om een algemene cursus te volgen, of een algemene geschiedenisles eigenlijk te volgen, over hoe het eraan toe ging in die cultuur, in die tijd. En als we het hebben over de Nieuwtestamentse brieven, dan hebben we het over de Grieks-Romeinse tijd. En we weten in welk deel van de Bijbel de Nieuwtestamentse brieven zich bevinden. Dat hebben we al gecoverd, dat was een van de eerste lessen. We weten wel in welk deel van hoe moet ik zeggen, in hoe dat God zich relateert ten opzichte van de mensheid. We leven onder het nieuw verbond. Dank de Heer. We hebben dan gezien, niet alleen moet je weten waar we ons bevinden in een tijdlijn, hoe dat God relateert ten opzichte van de mensheid, maar dan hebben we ook gezien, je moet de culturele context kennen van die samenleving. Dan moet je ook nog de situationele context weten, daar gaan we straks ook nog over hebben. En dan ook nog de literaire context. Ja, dat zijn de vier belangrijke contexten die je in acht moet nemen. Eer dat we conclusies of doctrinale zaken kunnen onttrekken uit het woord. En de culturele context hebben we het vorige week over gehad. We hebben het gehad over het Romeinse Rijk. Hoe dat eraan toe ging. We hebben het over gehad over de eer- en schaamtecultuur in die tijd. Ja. We hebben het gehad over hoe dat die tijd vooral gedomineerd werd door een patriarchale structuur. Hè, waar dat de patriarch, de mannelijke leider, heerser was, heer en meester was over zijn cultuur. Hè, beginnende bij de top, bij de keizer, naar de gouverneurs, naar priesters en natuurlijk naar de mannen van het huis, van het gezin. Zij stonden aan het hoofd van het gezin en ze hadden het wettelijk recht, ze hadden het economisch recht om te beschikken over al degenen die onder hun dak leefden. En dat was nogal wat mensen. Hè. Dat was de vrouw, dat waren kinderen en niet alleen dat, maar ook nog verlengde familie. Dus eventueel familie van de vrouw, bij familie, al diegenen die onder zijn dak woonden, hij had het wettelijke recht om daarover te beschikken en het economische recht. En dan hebben we ook nog natuurlijk slaven. Slaven konden daar natuurlijk ook nog onder zitten. In heel het Rijk waren miljoenen slaven. En dus er was die dynamiek waar je dus eigenlijk rekening mee moet houden. Wanneer je bijvoorbeeld, zoals we vorige week hebben gelezen, de brief naar de Colossens, hoofdstuk 3, wanneer dat we lezen, vrouwen, erken het gezag van uw man, dat ook herhaald wordt in Efeze. Er zijn altijd drie groepen waarnaar Paulus zich richt. Dat waren mannen, vrouwen, kinderen en de slaven. Ja, hij richtte zich steeds dat ze een bepaalde attitude moesten innemen. Tuurlijk, als je dat zomaar eruit gaat nemen, deze verzen, kan jij als man deze aanbevelingen uit de context gaan rukken en ook dictatorieel worden. Ja, je kan machtmisbruik gaan maken op basis van deze verzen. Maar als we ze begrijpen in de context, daar hebben we het vorige week over gehad, dan komt er wel, dan is de waarheid wel iets meer genuanceerd. Want het is niet zomaar vrouwen erkennen gezag, hè, en man, je moet niks doen. Nee, de mannen hadden ook hun job. Hetzelfde met de kinderen, hetzelfde met de slaven en met de meesters. Dus dat was wel revolutionair voor wat Paulus eigenlijk schreef in die tijd in een patriarchale cultuur gedomineerd daardoor. En dus Paulus zegt, beide partijen, iedereen heeft zijn rol, iedereen is gelijk, allen zijn één in Christus. We hebben allemaal verschillende rollen, maar we moeten aan elkaar onderwerpen zoals we aan de Heer onszelf onderwerpen. En ieder in zijn eigen functie, ieder in zijn eigen rol. En dan kan de liefde, amen, en de genade van God zichtbaar worden naar de buitenwereld toe. Dus we hebben het daarover gehad. Dan wou een volgend iets dat ook kenmerkend was voor die cultuur. En ik ga even de verder bouwen. 1 Korinthe, hoofdstuk 9. Dus dan beginnen we aan een nieuw deeltje. We zullen even lezen. 1 Korinthe. Dit is de brief van Paulus naar de Korintiërs. Hij zegt, als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer. We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze recht. Hij spreekt hier trouwens over het recht om voorzien te worden in behoeften. Ja? Om voorzien te worden in financiële behoeften. We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze recht. Integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. U weet ook dat wie in de tempel dienst doen, daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen, een deel van het offervlees krijgen. Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde. De Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen hun levensonderhoud mogen voorzien. Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruik gemaakt en dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. Geen mens zal me deze roem ontnemen. Dus Paulus gaat er nou redelijk prat op. Hij vindt dat hij geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht als bedienaar van het evangelie om in zijn levensonderhoud te worden onderhouden door de gemeente waarnaar hij bedient. En hij is daar nou redelijk, hij herhaalt dat nog eens in de tweede brief aan Korinthe, herhaalt hij dat nog eens. Hij schept er echt over op, bij wijze van spreken. en straks wordt duidelijk waarom. 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 5 nummer. Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, kennis bezit ik genoeg. Dat heb ik u meer dan eens op allerlei manieren bewezen. Of heb ik soms een misdaad begaan door u zonder enige vergoeding Gods evangelie te verkondigen. Wanneer ik me daarmee vernederd heb, was het alleen om u te verheffen. Andere gemeenten heb ik geplunderd door geld aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam. Het zijn de broeders uit Macedonië geweest die me hebben geholpen. Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten en zal dat blijven doen. Dus hij is wel redelijk duidelijk in zijn eerste brief. In zijn tweede brief herhaalt het weer dat hij geen geld heeft aangenomen. Dat hij niet wou dat zij ook maar 1 cent aan zijn levensonderhoud gaven, terwijl hij er wel het recht op had, want hij heeft het blijkbaar ook gedaan in andere gemeenten, zoals hij zelf zegt, hè, in andere gemeenten heb ik geplunderd, maar niet bij de Korintiërs. En zeg het nog eens, in hoofdstuk 12, ik zal het nog eens even aanduiden, Vers 13, u bent in vergelijking met de andere gemeenten niets tekort gekomen op één ding na. Ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. Hij is hier een beetje, hoe zeg je dat? Nee, ironisch. Dat laatste. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. Wat is de deal hier? Waar heeft Paulus het over dat hij in deze setting in de kerk van Korintiërs geen eurocent, wel geen drachme, sorry, geen denari in die tijd wou aannemen? Wel, je moet weten, in die tijd was er zoiets als beschermheren. Beschermheren patronage, heren, patrons, hè, daar komt dat woord van. Dat zijn eigenlijk, dat is een unieke cultureel gegeven in de Romeinse cultuur. En in Korinthe, ook in Griekse cultuur, was een stad geobsedeerd met eer en met status. En beschermheren of patrons, hè, waren mannen die veel geld hadden. En zij vonden het een eer en een statussymbool om bekende filosofen, bekende eloquente sprekers, grote sprekers, grote gedachtenmannen, om die onder hun hoede te nemen, bij wijze van spreken. Ja? Want als zij die onder hun hoede namen, dan kregen zij meer eer in de gemeenschap. Ja? Zij voorzagen hun dan in al hun hun noden, hè, ze gaven de beste hotels, bij wijze van spreken, ze gaven de beste eten, hè, ze gingen er mee op restaurant, dat waren de beschermheren, hè, zij deden er eigenlijk alles voor, ze deden dat natuurlijk niet omwille van het evangelie, of omwille van, nee, ze deden dat natuurlijk voor hun eigen status, voor hun eigen succes en hun eigen eer in hun maatschappij naar boven op te krikken. En als je dan in gedachten houdt, dan kan je misschien iets beter begrijpen waarom dat Paulus er zo prat op ging dat hij geen 1 cent wou aannemen. Omdat er in de gemeente waarschijnlijk van die beschermheren zaten, gemeenteleden. En zij hadden, ja, kijk, de kerk in Korinthe, het was geen perfecte kerk, hè, zoals dat je weet wanneer dat je de brieven leest. Ze hadden enorm veel vragen, enorm veel problemen. Er was ruzie, er was oneenigheid, er was de ene tegen de ander. De ene zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben van Aquila, ik ben van Silas. Iedereen had zo zijn eigen favoriet. En dus, we hebben dan ook nog die seksuele immoraliteit dat zich afspeelt. We hadden dan ook nog het misbruik van de spirituele gaven in die kerk. Het was dus met andere woorden helemaal geen perfecte kerk. Het was nog een jonge kerk, ze moest nog veel leren. Het was een kerk gevuld met heidenen. Zij komen niet uit een Joodse cultuur waar het natuurlijk veel meer ingeburgerd is, hè, de 10 geboden en al die zaken, maar zij komen daar niet uit, dus ze hadden heel veel leer nodig. En dan was er ook nog het geval van die beschermheren, ja, dat moest hier ook worden opgelost door te zeggen van het gaat niet over wie dat je in bescherming neemt, het gaat niet om jouw eer, het gaat niet om uw status, want u probeert met uw geld je status omhoog te krijgen. Je probeert eigenlijk met je geld spirituele zaken af te kopen. Je probeert bij God beter in, snap je? Op een goede plaats te staan bij God door de man van God zo goed mogelijk proberen te beschermen. Maar ze waren vooral uit op eigen eer. Maar dat lukt natuurlijk niet in het christendom, want zij die de hoogste willen worden. Amen. Zij die de eerste willen zijn, moeten de laatste zijn. Zij die heer en meester willen zijn, moeten dienaar zijn. Amen. En dat is wat Paulus dan toepast. Hij zegt, ik maak er helemaal geen gebruik. Ik ga jullie zelfs afwijzen. En door u af te wijzen als beschermheer, en ik heb geen beschermheer, ik zal wel in mijn eigen noden voorzien. God zal hem wel voorzien in noden, want ik zie dat de motivatie waarmee je mij wil zegenen, niet goed is. Amen. Dus daarmee dat Paulus zegt, nee, ik ga het niet doen. Ik ga me niet beroemen op jullie voorzienigheid. Hoe zou de kerk er aan toe zijn vandaag? De dag moesten er meer en meer van die evangelisten en pastors en predikanten meer dat principe gaan toepassen van de Heer. Amen. Wat Paulus toepaste. Om te zien met welke motivatie dat ze geld aannemen. Om te zien waarom dat ze geld krijgen. En dan zeggen van nee, ik ga het niet aanvaarden. Maar de kerk is ook een big business geworden, spijtig genoeg. En het draait niet alleen om zielen, het draait vooral om geld. En er zijn er maar weinigen die zeggen, ik kom vandaag om te bedienen en het gaat u niks kosten, ik wil zelfs niks ontvangen. Ik wil niks ontvangen zodat jullie niet kunnen beroemen op het feit dat ik hier ben komen prediken. Sommige predikanten kosten massa's geld en kerken gebruiken bekende predikanten als affiche. Als je een grote naam kunt krijgen als predikant op een affiche, betekent eer, status, betekent mensen die meer mensen die kunnen komen. Hè? Dat betekent omzet, meer streams. Meer. En je denkt van, nee, dat kan niet. Dat kan niet, hè? Dat is voor meer zielen. Ja, dat kan misschien zijn. maar waar veel geld mee gemoeid is, komt natuurlijk die verleiding van meer succes, meer status en nog meer en nog meer en nog meer. En dus we moeten daar zeker en vast mee oppassen. Betekent dat predikanten, dat pastors, dat evangelisten allemaal aan de kant moeten gezet worden en dat ze maar moeten rondrijden met een gammel autootje en dat ze maar moeten leven op water en brood? Nee, we hebben juist gelezen. Hè? Paulus heeft gezegd hè, in 1 Korinthe 9 dat zij die, ik zal het er nog eens bij nemen. U weet ook dat we in de tempel diensten daarvan leven, dat we aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen. Voor hen die het evangelie bekend maken geldt hetzelfde. De Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen hun levensonderhoud mogen voorzien. Natuurlijk moeten we daar ook een kanttekening bij maken. Dat zij verkochten alles. Zij waren evangelisten, die trokken van stad naar stad. En we zien wel wat daar gebeurt in die stad en ze hopen dan dat ze eten konden krijgen om dan verder, of om daar dan te kunnen blijven, om dan verder te gaan. Dus dat was inderdaad hun recht. Hè? En het is ook vandaag het recht van voorgangers, evangelisten, pastors, dat zij inderdaad ook in hun levensonderhoud worden voorzien. Het is daarmee dat er pastors. Hier in België is dat bijna niet zo, maar vooral vanaf het moment dat een gemeente financieel stabiel genoeg is, dat pastors worden betaald, hè? Betaald, worden bezoldigd. Dat is dan hun fulltime job en dat kan, dat mag, dat is geen probleem mee. We moeten alleen zien dat het modest blijft, hè? Dat het, hoe zeg ik dat, modest? Dat het spuigaten niet overloopt natuurlijk. Amen. Sorry?
Bescheiden.
Ja, bescheiden. Natuurlijk, bescheiden is ook heel relatief. maar ja, als die een bescheiden salaris hebben, ik oordeel niet dat zij er dan een chic auto mee kopen, chic huis. Ik oordeel daar niet over. Het is allemaal tussen hun en God. Maar over wat hier Paulus het heeft over geen geld aannemen omdat het met verkeerde motivaties werd gegeven. Ik vind dat een heel mooi principe. Hij zei, ik werk nog liever voor mijn eigen onderhoud dan dat jullie kunnen zeggen dat je mijn beschermheer bent. Amen. Dus dat was die situatie in dit bepaalde gedeelte van het schrift. Amen. Dan gaan we verder. Dus we hebben de culturele context een beetje beschreven in de Grieks-Romeinse wereld. En dan hebben we het over situationele context. Ja? Dat is het derde deel van de vier contexten die je goed zou moeten onthouden. Of als je een passage leest, dat je daar rekening mee houdt tenminste. En dat is de situationele context. Ja? Het verschil met cultureel context is van een samenleving als algemene normen en waarden naar voren schuift. En dat heeft natuurlijk zijn impact op die kerken in die samenleving. Maar dan situationeel context is nog meer specifiek. Wat speelt er af in die specifieke gemeente? Wat zijn de problemen? Wat zijn de vragen die ze hebben? Wat is de directe situatie? Ja, bijvoorbeeld de brief naar de Galaten had een directe vraag. De brief naar de Galaten was een antwoord op een probleem dat zich voordeed in die kerk. Ja, de Korinthische brief, we hebben 1 Korinthe, maar eigenlijk is dat niet 1 Korinthe, het zou wel 2, want ze hadden al een brief geschreven, maar die zijn we kwijt. Ja. Maar ze hadden dus al een brief geschreven en Paulus had erop geantwoord en dit is eigenlijk 2 Korinthe. En 3 Korinthe zijn al, 2 Korinthe zou dan 3 Korinthe moeten zijn. Maar wat. In de Korinthische kerk, om maar een voorbeeldje te geven van een situationeel context, ik neem vandaag Korinthe, 1 Korinthe en Romeinen. Lees bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 10. Vers 11, door Chloe's huisgenoot is mij namelijk verteld, broers en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Daar hebben we het strak over gehad. Ik bedoel, de een zegt ik ben van Paulus, een ander zegt ik van Apollos, een derde ik van Kefes, een vierde ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Christus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanus en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan me niet herinneren dat ik niemand anders heb gedoopt. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dat zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Dus dat is al een probleem dat ze hadden. Verdeeldheid. Ja, politiek. En Paulus probeert ze duidelijk te maken. Het gaat niet om mij, het gaat niet om Paulus, het gaat niet over Apollos. Wie is er voor u gestorven? Ja? In wie geloof je? Wie is er voor u gestorven? Want doopsel is een symbool van de begrafenis samen met Christus. Dus daarmee dat hij zegt, in wiens naam ben je gedoopt? Is het in Paulus? Was het met Kefas? Was het... Nee, het is Christus. Het is Jezus. Amen. En dus we zien al direct een probleem. Hè? Dus we hebben al dat probleem van verdeeldheid. En daar spendeert hij heel veel brieven heel veel ruimte in zijn brief aan. Dan hebben we in hoofdstuk 5 hè, het geval van ontucht. Okay. Daar spendeert hij tijd over. Dan hebben we in hoofdstuk 7 hebben we een vraag... Over betrekkingen tussen man en vrouw, ook over huwelijk, over wat te doen met maagden. Ja, er was in de Korinthe was er een opvatting dat nu dat je christen bent geworden en je bent een christelijke vrouw, maar je man is niet christelijk, dat die vrouw dan geen betrekkingen meer moet hebben met haar man, aangezien de man een heiden is en zou onrein zijn, snapte? Dat was hun vraag. En dus Paulus spendeert daar tijd over. Die vraag, hij gaat natuurlijk niet hun vragen gewoon letterlijk uitschrijven, spijtig genoeg, hè, dat hem niet zo zegt, puntje A, uw vraag was, bla bla bla, en dit is mijn antwoord. Spijtig dat hem dat niet zegt, dat zou heel veel voor ons heel veel oplossen. Heel veel giswerk, amen. Dan zou het niet meer nodig zijn om te gissen. Ja, we lezen nu wel. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Dus waarom zeggen ze dat? Wat is hier, wat is de redenering daarachter? Ja. Dus, dat is niet altijd even makkelijk. Hoofdstuk 8. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe vraag. Dan nu over heidens offervlees. Zeker het zware we alle kennis bezit, maar kennis maakt verwant, alleen de liefde bouwt op. Dan heeft hem 3 hoofdstukken dat hem het heeft over, 2 hoofdstukken over, 8, 9, 10, sorry, 3 hoofdstukken. Dat hem het heeft over het eten van heidens offervlees. Ook een heel relevante topic in die tijd. Voor ons niet echt van toepassing, maar we kunnen er heel veel principes uit halen. Maar het was een hot topic in die tijd. 1 Korinthe 11 hebben we dan ook, was ook een vraag over de sluierdracht, het hoofdtexel op het hoofd en geen hoofdtexel bij de mannen. Dan hebben we 1 Korinthe 12, hebben we dan ook nog een vraag, dat gaat dan over de gave van de geest. En daar spendeert hij heel veel hoofdstukken aan, hè? 3 hoofdstukken. En er was dus wel gave van de geest, maar veel misbruik. Ja. En tussen 12 en 14 hebben we dan gesandwiched hoofdstuk 13. En degenen die hun Bijbel een beetje kennen, weten waarmee hoofdstuk 13 begint. Dat gaat over de definitie van... Ja, heel goed, Marian. Van de liefde. Hè? En de meesten gaan direct naar die passage. Hier is hem. Hè? Al sprak ik taal van, ik zou niks zijn. Nee, we gaan direct naar vers 4. Ja? We gaan direct naar vers 4. Want dat is een bekende vers. Hè? Dat wordt op elk huwelijk, elk christelijk huwelijk natuurlijk opgesomd. Hm? Liefde, geduldig, vol goedheid, liefde, geen genassing, geen helvertoon, jezelfs nu, het is niet groot, zelfs nu, blablabla, enzovoort. Maar we moeten wel een beetje lezen, wat gaat daar vooraf aan? Heeft het nog altijd over de gaven? Ja? Hij heeft nog altijd over de gaven. Hij heeft hier over de gaven in tongen spreken. Hij heeft hier over de gaven om te profeten en alle kennis en het geloof, gaven van geloof. Maar heb ik de liefde niet, zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezitting om mijn voedsel aan de armen wil geven, al gaf ik mijn lichaam prijs, kon ik er trots op zijn, had ik de liefde niet, zou mij niet baten. Dus hij wil maar zeggen, al die profetische gaven in de kerk, al die geestelijke gaven, als die niet gekoppeld gaan met de ultieme gaven, hè, de liefde, want je kunt hoop hebben, je kunt geloof hebben, maar liefde is de hoogste van al die drie. Amen. Je bent een klingende cymbaal als je het niet doet vanuit liefde. En dat moest de Korinthische kerk heel goed gaan begrijpen. En dan geeft hij een definitie van die liefde. Amen. En dan zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben, oei, daar zitten we nog ver van. Amen. Sommigen gebruikten de gaven natuurlijk voor eigen profijt. En dan lezen ze de definitie van liefde en dan denken ze van, ja, nee, we doen het niet juist. En zo ga ik het verder. Dan hebben we nog in Korinthe 14. Dan hebben we het ook over de positie van de vrouw in de gemeente. Hè, dat de vrouw stil moest zijn. Dat ze als een vraag had, dat ze dat thuis moest vragen. Hè. Dat is natuurlijk contextueel. Ja, er zijn trouwens kerken die passage nog altijd letterlijk nemen. Heel weinig nog, hè? Maar nee, dat was ook contextueel. Er was ook een probleem daar. 1 Korinthe 15, en dan hebben we ook nog de vraag over de heropstanding. Dus daar was ook een probleem. Dus verschillende problemen die hij probeert op te lossen. Dus dat is de situationele context. Ja, dus sommige van die vragen die hij beantwoordt, het antwoord daarop, zijn niet altijd voor ons van toepassing. He, een voorbeeld van die Korinthe 14 over die vrouwen die stil moeten zijn in de kerk, was een probleem. Ja, ze zaten naar schijn te roepen naar elkaar, naar hun man. En ik weet niet, de ene zegt dat de vrouwen boven zaten en de mannen beneden. En dat er een interactie was van boven naar beneden, dat ze aan het roepen waren. Anderen zei dat er de vrouw hun vrijheid wat te extreem namen in een patriarchale gemeenschap en cultuur. En dat het geen goed voorbeeld zou zijn. En dat ze daarom op hun plaats moesten gezet worden om rustig aan bescheiden aan te doen. Dat kan waarschijnlijk zijn. Ja, maar we leven nu niet meer in zo'n hyperpatriarchale gemeenschap. Ook niet waarin dat de vrouw aan de haar zit en dat zij geen onderwijs meer krijgt en dat ze aan haar man thuis moet gaan vragen om iets te mogen leren. Dank de Heer, we leven daar niet meer in. Dus zo'n zaken passen we niet toe. Amen. Trouwens, het was ook niet voor iedereen van toepassing, want in 1 Korinthe 11 zegt hij als een vrouw bidt of profiteert, dus ze was dus wel aan het spreken. Ze was dus wel iets aan het zeggen. Ze mocht bidden en ze mocht profiteren. Dus waarom zegt hem dan dat in hoofdstuk 14 als ze stil moeten zijn? Dus dat was duidelijk voor een bepaald situatie aan te kaarten. Die nu niet meer van toepassing is. Amen. Goed. Een ander voorbeeld van situationele context. Uit de tekst al, Romeinen. En ik ga niet van begin, ik ga nu eens van achter beginnen. Romeinen 16. Helemaal van achter. Je weet meestal, de laatste hoofdstukken zijn saaie hoofdstukken. Ja? Dat zijn hoofdstukken waar dat Paulus heel veel groeten geeft aan verschillende mensen. Wie van jullie slacht dat over? He, je bent aan het lezen. Of in het begin. Het begin en het einde slagen we meestal over. Het gaat over groeten. Begroetingen. En van achter een hele lijst met namen dat je denkt van, pff, Dat interesseert me niet. Ja, jij moeder?
Nee, juist niet.
Ah, oké. Okay.
Wij lezen dat ook graag.
Ja. Allee. Dat is goed. Want je kunt daar veel uit halen. We gaan eens even lezen. Ik beveel onze zuster Phoebe bij u aan. Dat is een vrouw. Trouwens, hij beveelt veel vrouwen aan. Wat al redelijk vreemd was in die patriarchale cultuur van die tijd. Amen. Ik beveel onze zuster Phoebe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kengreen. Ontvang haar in de naam van de Heer op een wijze die bij de Heilige past en sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is veel tot steun geweest, ook mij. Dus hij zegt, Paulus zegt tegen de kerk in Romeinen, want Paulus zat niet in Rome, Paulus zat ergens anders, hij had Rome nog nooit bezocht. Hij zegt zelfs op het einde, ik hoop u te bezoeken. Ja, hij ging eerst nog een rondreis maken naar Spanje om dan naar Rome te gaan, maar dat is nooit uitgekomen. Het is op een andere manier gegaan dat hij naar Rome ging, hè, maar dat was onder arrestatie. Maar hij zegt dus, als je Phoebe ziet komen, zie dat ze niks mankeert. Sta erbij. En velen denken wanneer hij zegt, ik beveel onze zuster Phoebe bij u aan, dat Phoebe de brief met zich meedraagt van Paulus. Zij is dus de briefdrager, ja. En dat wat een enorm voorrecht zou zijn, ja. Om de brief van Paulus door een vrouw te worden gedragen naar een andere gemeente, dat is een statement. Amen. Amen, dat is een statement. Ontvang haar. Dat heb ik al geleerd. Vers 3. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Azië tot geloof in Christus gekomen. Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus. En groet mijn geliefde Stachys. En we gaan zo verder, dat is een hele lijst. Groet de huisgenoten, groet aan mijn volksgenoten, groet de huisgenoten van Narcissus, die in de Heer geloven. Hopelijk was dat geen narcist, die Narcissus. Groet Trivena, Trifosa. Groet onze geliefde Persis, ook zij die hebben ingespannen voor de dienst van de Heer. Groet Rufus, die door is uitgekomen, ook zijn moeder, die bij hen samenkomen. Vers 15. Groet elkaar met een heilige kus, alle gemeenten van Christus, laat nu groeten. Ja? Wat valt hier op in die begroetingen? En wat kan ons dat zeggen over de situationele context? Van Rome, van de Romeinse kerk, sorry. Wel, dat zegt mij dat we ongeveer 6 huiskerken hebben. He, telkens als hij zegt, groet broeders en zusters die bij hen samenkomen, ja, dan komen die niet samen voor thee en koekjes. Ja, misschien dronken ze wel wat thee en koekjes, maar ze kwamen samen voor een dienst hebben. Dus ze hadden huiskerken. Ja, in een tijd waar dat er het christendom geen officiële religie was, alleen het jodendom was erkend en natuurlijk ook nog de keizerverering en alle verschillende andere cultussen, was het dus de enige manier om samen te komen. Ja, ze werden natuurlijk daarvoor vervolgd door de Joden en later ook door de Romeinen in de jaren 60. Maar de brief is geschreven voor die Romeinse vervolging. Ja, ergens en de jaren 50, begin jaren 60, we kunnen nooit zeker zijn wanneer. Maar we hebben dus ongeveer zes verschillende kerken die samenkomen. En het tweede dat me opvalt is de namen. Er zijn veel namen die eindigen op us. Ampliatus, Julius, Urbanus, Rufus. Wat er nog zijn? Pelles, nou, dat is Grieks. Andronicus, Urbanus, Ierse. Meestal als een naam eindigt op us, zijn het Latijnse namen. En zijn het dus heidenen. Ja, we hebben een paar Joodse namen, zoals Maria, Aquila, Priscilla, Herodius. En dan was er ook nog een andere, zijn ik vergeten. Dus we hebben een paar Joodse namen, we hebben Latijnse namen en al de rest zijn Griekse namen. Ja, Stachys, en wanneer dat er iets op is eindigt, is meestal Grieks. En zoals Stachys, wacht maar, vers 10. Hier, Tryphena, Tryphosa, Persis, allemaal Griekse namen. Asyncritus, nee, Phlegon, Hermes. Patrobas, Hermas en de broers en zussen, Philogus, Nereus, Olympas. Ja, met andere woorden, het was een overwegende heidense gemeente. Ja, het was een etnische verscheidenheid aan verschillende Joden, Grieken en Romeinen. Maar er waren meer heidenen dan Joden. Ja, en dat is dus wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Ja, we gaan eventjes verder lezen, want we kunnen nog meer halen. Ik spoor u aan, broers en zusters, op te passen voor degene die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, want zulke mensen die niet Christus onze Heer, maar alleen hun eigen lusten en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. Dus, derde ding dat we opvallen is in deze goodbyes, is dat er broeders en zusters waren die tweedracht zaaien in de gemeente. Er was tweedracht. En verschillende geschiedkundigen hebben gezegd dat dit te maken heeft met een terugkomst van Joodse christenen naar Rome toe. Je zegt misschien hoe een terugkomst? Wel, in 49, ik zal een beetje schetsen de situatie, context, van waarom Paulus waarschuwt dat er tweedracht kan komen. Ja, en dat er al bezig was. Er was al tweedracht bezig. We zullen straks ook zien in andere hoofdstukken dat die tweedracht, dat die ruzie of die spanning tussen heidenen en Joodse christenen, dat dat aan het oplopen was. Wel, wat gebeurde er was in 49 na Christus, was er een keizer Claudius, die had bevolen dat elke Jood Rome moest verlaten. Dat was in 49 na Christus. Het staat trouwens in Handelingen 18 vers 2. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Ja, en dat is inderdaad wat de geschiedenis ons ook leert. En dat was dus in 49 na Christus. Was dus, alle Joden moesten Rome verlaten. De reden is een beetje onduidelijk, omdat het onruststokers waren. Zij zorgden voor haat en zo verder ten opzichte van christenen. En zij moesten dus buiten. In 54 sterft die keizer, Claudius. En nadien wordt zijn bevel van de expulsie van Joden genegeerd en niet meer toegepast. En dus, beetje per beetje, komen de Joden terug. Ja? Nu moet je weten, in dat vacuüm in Rome tussen 49 en 54, ja, waren ook Joodse christenen die weg moesten. Ja? Elke Jood van afkomst. Maar je kon dus ook wel christen zijn, hè? Want veel Joden bekeerden zich tot christendom. En ze hadden positie als leiders in de kerk, maar zij moesten dan weggaan. En natuurlijk, die leiderschapsposities werden opgenomen door heidense christenen. Ja? En die werden dus ook onderricht door Paulus. En zij hadden geen verbintenis met de wet. Ze hadden geen verbintenis met die reinheidswetten en met besnijdenis en met de sabbatsregels en zo verder, daar hadden zij het allemaal niet voor. Dat kenden ze ook niet, want ze waren niet van Joodse afkomst. Maar dus in 54 keren die Joodse en Joodse christenen terug. En dus komt er wat spanning, omdat de Joodse christen die vroeger leiders waren, die wouden terug hun leiderschappositie innemen, maar ze zien dat die leiderschappositie nu door heidense christenen is ingenomen en ze willen natuurlijk niet van wijken, ze willen niet afwijken. En het is daarmee dat Paulus zijn vraag om groet elkaar met een heilige kus. Hij spreekt ook veel heidenen aan in zijn brieven. Om ze aan te bevelen. Hij spreekt er goed over. Dus zijn brief, moet je in het achterhoofd houden, is ook een verzoening. Een verzoeningspoging. Om die spanningen weg te werken. En om de twee één te maken zoals Jezus aan het kruis heeft gedaan. Ja, dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en Grieks. En dat de wet aan het kruis genageld is. En probeert dat stilletjes op een goede manier duidelijk te maken. Onder andere door bijvoorbeeld in Romeinen 14. Oké. Onthoud wat ik juist heb gezegd over die spanningen. Tussen de Joodse gelovigen en heidense gelovigen. En hij zegt hier, aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groente. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander, of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht om dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de andere zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven voor de Heer. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en te leven. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Dus zie je de twee groepen? Paulus noemt ze. De een heeft zwak geloof. De ander heeft... zwak geloof. En de ander heeft dus een sterk geloof. Ja. Dus je kan al wel een beetje gaan denken welke kant hij hier kiest. Hij zegt met andere woorden, de zwakgelovigen zijn zij die niet alles eten. Zijn ook zij die bepaalde feestdagen in ere houden. Dus hij spreekt wel met name terug naar die Joodse christenen, die nog altijd verbonden waren met de dingen van de wet. Ja. Hij zegt niet direct van, in deze brief toch niet. Hij zegt dat wel in andere brieven, zoals de brief van Galaten. Is hij heel strikt daarover, over die Judaïsten die de kerk proberen binnen te sluipen. Maar hier ziet hij ze als broeders en zusters die zwak in het geloof staan. Ze hebben een zwak geweten, ze hebben nog niet een volledige openbaring gekregen over wat Jezus aan het kruis heeft gedaan en de vrijheid die ze hebben en de genade die ze hebben van de wet. Naar de geest toe. Ze hebben daar nog geen openbaring van. Maar hij gaat ze niet direct afschrijven. Gaat ze niet oordelen. En hij roept ook aan de anderen om ze niet te oordelen. Maar hij zegt ook erbij dat zij die zwak geloof hebben niet mogen neerkijken, hè, op de anderen. Of was het nu oordeel? Oordeel. Nee. Dat is een beetje zo. Wie als eet mag niet neerzien. Oordeel. Dus degene die zich niet, die wou geen, geen varkensvlees eten, hij wou niet dat vlees eten, en hij wou niet dat eten. Zij oordeelden de heidense christen dat ze dat wel deden. En ze oordeelden waarschijnlijk op basis van de wet van Mozes. Maar ja, de heidenen die geloofden niet in de wet van Mozes, en geloofden alleen maar in het offer van Jezus Christus, en zij waren ervan vrijgesteld. En dus Paulus probeert hier wel duidelijk te maken aan beide kanten. Dat wat ze aan het doen waren, elkaar aan het bevechten, is niet goed. Ja. Hij gaat er verder op. Ieder van ons zal dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broer en zuster geen aanstoot te geven en u niet te ergeren. Dus er waren zelfs situaties dat ze elkaar aan het ergeren waren. Dus expres een reactie gaan uitlokken. Ja. Waarschijnlijk tijdens momenten van gemeenschappelijke maaltijden, dat de heidenen misschien met varkensvlees afkwamen. Ik weet het niet. Zo, met een varkenskop, boeng op toffel. Mannen, smakelijk, hè? Om een reactie uit te lokken. Er zal zoiets gaande zijn geweest. Ja? Maar Paulus zegt, nee, dit is niet opbouwend. Ja? Als u dus uw broer of uw zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hem voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Verloren gaan, met andere woorden, er zou dus een split kunnen komen. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En dan is er nog een versie dat ik mis. Momentje, want hij geeft wel zijn eigen mening, hoor, over dat eten. Momentje, ik denk dat vers 18 is. Volgens eventjes. Even kijken. Nou, ik heb het gemist. Blijkbaar. Hij zegt ergens, voor mij, niets is onrein, wat gezegend is door de Heer. Heb ik die daarover gelezen? Vers 14, ik heb het erover gelezen. Oké, hier. Hij zegt, omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik, en ik ben ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Dus Paulus zegt, hè, tegen degene met een zwak geloof, dus dat was de Joodse christen, je mag niet oordelen over de ander. En hij zegt degene met het sterk geloof dan, voor wie niets onrein is, je mag niet neerkijken op je zwakkere broer. Ja. Nu, Paulus geeft wel zijn eigen mening. Hè, dat neerkijken en dat oordelen en dat uitlokken en aanstoot nemen en elkaar ergeren. Nee, dat is niet opbouwend. Hij zegt wel, omdat ik één ben met de Heer, weet ik wel dat niets op zichzelf onrein is. Maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Dus hij houdt wel rekening met degene die nog een zwak geweten hebben omtrent dat onderwerp. En hij gaat ervan uit dat de Heere het wel duidelijk gaan maken. En dat is de wijze waarop zij moesten handelen ten opzichte van elkaar. En je mag gerust dat hoofdstuk verder uitlezen. Hij geeft u daar nog wat meer info over. Dus dat was een gevolg van dus die terugkeer van die Joodse christenen, die eerst voor Claudius dat bevel gaf in 49, eerst maakten zij het merendeel uit van de kerk. En dan 6 jaar later komen ze terug en zien ze dat de heiden opeens het merendeel zijn van de kerk. En dus ja, dan kwamen er spanningen. Er kwamen spanningen. Dus tweedracht mag niet. Paulus geeft duidelijk instructies langs beide kanten. Ja, je kunt misschien gelijk hebben. Dat voedsel is niet onrein, dat is rein, omdat je één bent met Jezus. Maar hou rekening met het zwakke geweten. Bouw elkaar op in plaats van zo elkaar af te breken. Ja. Dus de wijze waarop dat ze proberen hun gelijk te halen was niet oké. Amen. Een ander probleem. Een andere methode dat Paulus probeerde die spanningen op te lossen, vinden we in Romeinen 15. De spanning tussen de Joodse christenen en de heidense christenen. Hij zegt in Romeinen 15, nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan om de heiligen daar bijstand te verlenen. Want Macedonië en Achaia hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken. Nadat ik mij van deze taak gekweten heb. Dat is het woord van de dag. En de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom. Oké, waarom lees ik deze vers? Paulus ging naar Jeruzalem en hij vraagt de kerk van Rome om iets in te zamelen. Om een offer te brengen voor de kerk in Jeruzalem, die het op dat moment moeilijk had omwille van hongersnood en zo verder. Natuurlijk, de kerk in Jeruzalem is grotendeels Joods. Ja. En Paulus gaat deze inzamelactie, zet hij expres in de verf, om Jood en heidenen samen te doen werken met één gemeenschappelijk doel. Amen. En dat is een andere gemeente te helpen. Hij wil zeggen, heidenen, jullie zijn misschien daar in de meerderheid, maar vergeet niet dat het Joden waren in de kerk in Jeruzalem die in het begin geestelijk, amen, inzicht hebben geschonken. Ja, hij wil met andere woorden zeggen van, denk nu niet omdat je in de meerderheid bent, dat je alles voor te zeggen hebt en dat je kunt neerkijken op zij die nog aan de wet houden. En dat jij een grote openbaring hebt gekregen en dat je denkt dat je nu alles... Nee, laten we samenwerken en laten we een offer nemen. En laten we onze broeders en zusters van de Joodse kerk in Jeruzalem, Joodse christelijke kerk natuurlijk, laten we die helpen. En dat is er ook gebeurd. Een verbintenis doorheen een gezamenlijk project. Ja? Dus dan kan je ook... Zie je wat erachter schuilt, achter die kleine zaak. En laatste vers, wat ook duidelijker wordt nu dat je dat weet, van die situatie, is Romeinen 13. Ja, dat is ook een hele controversiële vers. En wij hebben die een half jaar, een jaar geleden ook behandeld wanneer het ging over de corona en het vaccin, over de macht van de overheid. Nee, dat was vorig jaar, ja, toen dat, weet je nog, in het begin van de pandemie, dat de overheid verplichtte om thuis te blijven, de overheid verplicht om mondmaskers, om plus iedereen. Hij stond recht en de christelijke wereld, gezag van de overheid, moeten we daarom meedoen? Ja, en zo. Nu is dat allemaal voorbij. Maar veel gebruikt toen Romein 13. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Hij gaat dan nog verder. Geef aan de keizer waar keizer is. Als je belastingen verschuldigd zijn, moet je belastingen geven. Hij heeft de accijnzen verschuldigd, moet accijnzen geven. Dus hij geeft al die aanbevelingen hier aan de Romeinse kerk. Maar je moet weten wat erachter zit. Dit heeft nog altijd te maken met die spanningen tussen Joodse christenen, heidense christenen. Joodse christenen die teruggekeerd waren na dat bevel van die slechte keizer Claudius. In hun ogen natuurlijk. Oh ja. Zij waren niet zo happig op de keizerlijke macht. Ja, die Joodse christenen, de Joden sowieso, waren in Judea in de jaren 60, was er een verhoogd resistance. Dus eigenlijk een verhoogde resistance. Ja. Ja, thank you. Er was een groeiende weerstand tegen de Romeinse macht in Judea, van Joden. Niet van Joodse christenen, maar van Joden. Daaruit zijn in 66 de Joodse rebellie ontstaan en de Joodse oorlogen, wat uiteindelijk heeft geleid tot de val van Jeruzalem, de val van de tempel in 70 na Christus, waar bijna alle Joden zijn vermoord geweest door de Romeinen. Ja, dat weten nog wel onze openbaringenreeks. Maar dus er was dat gegeven van die spanningen tussen de Joden en de Romeinen. Het was een gegeven van Joodse christenen die zo'n beetje uit waren op wraak, op represailles van die slechte Romeinse keizers. Hè. Belastingen betalen. Een Jood betaalt geen belasting, al zeker niet aan een Joodse koning. Er is maar één koning. Zij zagen dat heel, snap je, zwart-wit. Ja, zij erkenden de Romeinse keizer niet. En dus die gedachtegang van de Joden sijpelde ook naar de Joodse christenen. Ja, zij herinnerden Claudius die hen had weggedreven uit Rome. En dan bovenop komt er dan een nieuwe keizer, die nog erger gaat worden, Nero. Ja, die nu aan de macht was, terwijl het in brief werd geschreven. En die zijn belastingen werden nog verhoogd. Dus daar hadden ze het ook al niet op. En dan ging hij ook nog eens de christenen vervolgen. Ja, dat ging gaan gebeuren. Je weet wel, in 63, dat was met de brand van Rome. En dus Nero schuift de schuld van die grote brand in Rome in de schoenen van de christenen. En dus als je al deze achtergrondinformatie weet van de Joodse christenen, en ze krijgen een invloed van de Joden zelf, en dat wordt dan verspreid in de Romeinse kerk. En Paulus schrijft deze, bom. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Je mocht u daar niet tegen verzetten. Als je belastingverschillen hebt, betaalt belastingen. Als je met het zwaard gehandeld zult omkomen door het zwaard. Want hij draagt niet voor niks het zwaard. We spreken over het gezag van Rome. Dus Paulus spreekt hier over een desbetreffende houding dat je moet aannemen als christen. Ten opzichte van de overheid, ten opzichte van de macht, het huidige gezag, dat het door God is ingesteld. En dat tenzij dat deze macht u iets zegt te doen dat tegen Gods macht is, ja, dat je u christelijk moet opstellen. Ja, en daar niet tegen verzetten. Dat is wat Paulus deze Romeinse kerk dus aanbeveeld. Er waren dus met andere woorden sentimenten van anti-gezag, anti-rebelleren, geen belastingen betalen, geen accijns betalen om tegen in de keizer te komen. Maar Paulus zegt nee, niet doen. Niet doen. Ja. Dus dat was eigenlijk die situationele context. Stel ervoor dat ze het wel hadden gedaan. Stel ervoor dat de christenen, dat ze meegesleept werden door gevoelens van wraak, door rebellerende gevoelens, door autoriteit in vraag te stellen. Wel, in vraag stellen mag, maar dan erop verder te gaan en daartegen te gaan rebelleren en het zwaard op te gaan nemen en zo een christelijke staat voor zichzelf proberen te institutionaliseren, had compleet mislukt natuurlijk. En gingen ze tegen de wil van God en hadden ze waarschijnlijk, werden ze allemaal omgebracht. Dus dat is niet hoe de kerk gaat groeien. Amen. De kerk groeide zo niet. En Paulus probeerde hun dat duidelijk te maken. Amen. Halleluja. Dat betekent natuurlijk niet dat we ons niet moeten gaan bemoeien met politiek, dat we ons niet moeten gaan bemoeien met het gezag. Dat we niet mogen protesteren, hè? Dat we niet ons gedacht mogen zeggen. Dat moeten we doen en dat zullen we doen te gepaste tijden. En daar is een plaats en daar is een context voor. Het was voor die Romeinse kerk niet de plaats en niet de context en niet de tijdsgeest om dat dan en op die manier te gaan doen. Nu leven we in een andere tijdsgeest, in een andere cultuur, waar dat er wel bepaalde zaken aan het licht moeten komen, maar we moeten het nog altijd in dezelfde geest doen. En dat is, we willen het koninkrijk van God verspreiden. We willen de mensheid vooruit helpen. We willen onze cultuur, onze gemeente, onze gemeenschap beter maken door God aan te bieden, door Jezus en zijn evangelie aan te bieden in de maatschappij. Amen. Niet om een elitair, christelijk, sectarisch gemeente te hebben, dat zich onderscheidt van de wereld en beter is dan de rest. Nee. Amen. Wij willen meedoen in politiek om bepaalde beslissingen ten goede te brengen voor de gemeente. Snap je wat ik wil zeggen? Dus daarmee dat inderdaad, we moeten onze talenten gebruiken voor al diegenen die de Heer ons stuurt. Hè? Al de mensen die we kunnen dienen, laten we onze talenten daarvan gebruiken. En sommige talenten zijn politieke talenten, sommige kunnen iets gaan maken in weet ik veel wat, in beslissingsnemend niveau. Laat het zo zijn, maar gebruik uw talent voor eer en glorie van de Heer en doe het met nederigheid. Amen. Amen, tot hier. Amen. Iemand daar nog vragen over? Halleluja. Dank u, Jezus. Geen vragen? Halleluja, dank u Heer. Laten we samen bidden, Vader, we danken u. Halleluja, laat verdeeldheid in gemeentes, Vader. Laat als er tweedracht is, Heer, laat ons daar voorzichtig mee omgaan, Heer. Vader, laat ons het advies van Paulus in acht nemen, Heer. Dat onze broers en zusters, zij worden geoordeeld door u, Heer. Dat we elkaar niet oordelen, dat we elkaar niet minachten, Heer, dat we elkaar niet ergeren of aanstoot nemen, Vader, dat we niet neerkijken op elkaar. Maar Vader, u bent Heer over ieder van hun. U bent de Heer, u bent hun Vader, Heer. Halleluja. Wij worden geroepen, Vader, om op te bouwen. We worden geroepen, Jezus, halleluja, om elkaar lief te hebben. Vader, het oordeel is in uw handen, Heer. Uw kerk is in uw handen en het is in goede handen, Vader. En we bidden, Vader, voor elke leider en elke voorganger dat ze controle uit